genade. Ik wil het vanmorgen gaan hebben over de 12 verspieders uit Numeri 13 en 14. Over de 12 verspieders. Numeri 13. En dan wil ik verschillende versen wil ik lezen. Ook nog een gedeelte uit Numeri 14. Er staat dus boven Numeri 13 de 12 verspieders. De Heere sprak tot Mozes: zend mannen uit om het land Kanaan te verspieden, dat ik deze Israëlieten geven zal. Telkens één man zult gij zenden als vertegenwoordiger van de stam zijner vaderen, allen vorsten onder hem. Nu wil ik verder gaan met vers 17. Mozes dan zond hen uit om het land Kanaan te verspieden en zei tot hen: trek hier het zuiderland in en trek op naar het bergland en ziet hoe het land is en of het volk dat erin woont sterk is of zwak, klein of talrijk, en of het land waarin het woont goed is of slecht, hoe de steden zijn waarin het woont, of het in legerplaatsen woont dan wel in vestingen. En of het land vet is of schraal, of er bomen opstaan of niet. Wees moedig en neemt van de vrucht des lands mede. Het was toen juist de tijd der eerste druiven. Nu willen we verder gaan met vers 25. Na verloop van 40 dagen keerden zij terug van het verspieden van het land. Zij gingen op weg en kwamen tot Mozes en Aaron. En de gehele vergadering der Israëlieten in Kades, in de woestijn Paran, en brachten hun en de gehele vergadering bericht en toonden hun de vrucht van het land. Zij verhaalden hem dan en zeiden: wij kwamen in het land waarin gij ons gezonden had, en ja, het vloeit van melk en honig. Dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in het land woont is sterk, en de steden zijn ommuurd en zeer groot. En ook de kinderen van Enak zagen wij daar. Amalek woont in het zuiderland. De Hittiten, Jebusieten en Amorieten wonen in het bergland. De Kanaanieten aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Daarop trachtte Kaleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes en zeide: laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: wij zullen tegen het volk niet kunnen optrekken, want het volk, want het is sterker dan wij. Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt. En alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot reuzen behoren. En waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. Dan wil ik nog een paar versen lezen vanuit Numeri 14 en dan wel van vers 5 tot en met 10. Toen wierpen Mozes en Aaron zich op hun aangezicht en aanschouw van de gehele gemeente van de vergadering der Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, die behoorden tot degene die het land verspied hadden, scheurden hun klederen en zeiden tot de gehele vergadering der Israëlieten: het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed. Indien de Heere wel gevallen aan ons heeft, dan zal hij ons in het land brengen en het ons geven, een land dat vloeit van melk en honing. Alleen wees dan niet opstandig tegen de Heere. En gij vreest het volk van het land niet, want zij zijn ons tot spijs. Uw schaduw is van hen geweken. En de Heer is met ons. Vreest hen niet. Vreest hen niet. Toen zeiden de gehele vergadering dat men hen stenigen zou. Maar de heerlijkheid des Heeren verscheen in de tent der samenkomst aan al de Israëlieten. Tot zover de schriftlezing. Broers en zusters, je kunt van jongs af aan kan je al je dromen hebben, wat je later eventueel zou willen worden. En daar is niets mis mee. En dan is het ook goed om de dromen die je hebt, om die te verwezenlijken. En om daar naartoe te werken, door de juiste opleiding te gaan volgen. En voordat je de juiste opleiding gaat volgen, ga je van tevoren allerlei informatie verzamelen om te weten wat die opleiding inhoudt. En wat voor consequenties eraan verbonden zijn om die opleiding te kunnen volbrengen. Dan kan je bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen om een eigen bedrijf te gaan beginnen. Of een opleiding voor piloot of hovenier. Of je wilt onderwijzer worden. Enzovoort, enzovoort. En dan plotseling kan er iets ingrijpends gebeuren in je leven. Bijvoorbeeld dat je een ongeluk gekregen hebt. Of dat je geconfronteerd wordt met een bepaalde ziekte. Of een bepaalde beperking. Of dat je alsmaar onvrede krijgt in hetgeen wat je wilt gaan doen. En dat je je dromen dan niet kunt verwezenlijken. En dan vallen opeens al die dromen in duigen. En op dat moment kan de moed je in de schoenen zakken. En je kan het even niet meer zien zitten. Al die dromen die je dus jaren hebt gehad en voor ogen had, vallen dan in duigen. Je kan je dan afvragen, zijn er al die dromen die ik van tevoren gehad heb, verkeerd geweest? Nee, dat hoeft dus absoluut niet. Het is goed om datgene te volgen waar je hart voor hebt. Dat je dat navolgt, waar je ook passie voor hebt, om dat na te streven. Op dat moment moet je gaan realiseren, het is goed geweest dat ik die weg ben gegaan. Maar op dat moment moet je ook de vertaalslag gaan maken, schijnbaar heeft God een ander plan met mijn leven. Of met een plan van ons leven, als je bijvoorbeeld al getrouwd bent. Heb je die teleurstelling verwerkt, dan mag je weten, het is niet voor niets geweest dat ik mijn dromen heb proberen te verwezenlijken. God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Ook de eventuele verkeerde keuzes of de droom die je van tevoren had. God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En op dat moment, als je je dromen kan loslaten en dat God schijnbaar een ander plan met je leven hebt en je kunt dat overgeven en er kan de hele tijd soms overheen gaan en je hebt dat allemaal los kunnen laten, zal God voor jou een andere weg openen, vaak juist als je het hebt losgelaten. En dan zal God een andere weg voor je openen in jouw leven, welke weg je moet gaan. En dat kan dan zijn plan zijn met je leven. En zo kregen de 12 spieders ook de opdracht van de Heere God namens Mozes om het land Kanaan te gaan verspieden. Dus van iedere stam even spieden, even tegenwoordigen om uitgezonden te worden in het land Kanaan. Om zo het plan van God te kunnen vervoeren voor het volk Israël. Wat we kunnen lezen in nummer 13, vers 1 en 2. En de verspieders kregen dus de opdracht van Mozes om heel het land Kanaan door te trekken. Om te verkennen hoe het land eruit zag. Of hoe de bevolking was. Was het een sterke, was het een zwakke bevolking? Of een grote of een kleine bevolking? Waren de steden, waren die goed of slecht? Was het land vruchtbaar, was het onvruchtbaar? Enzovoort, enzovoort. Wat we kunnen lezen in nummer 13, vers 17 tot 20. En dan zien we dat de 12 spieders, ze gaan dus op weg. En ze krijgen de opdracht van de Heere van, wees moedig, want de Heer gaat met jullie mee. En de verspieders zouden dus beschermd worden. Als ze dus het land Kanaan zouden gaan bespieden. Want het was Gods plan dat Israël in Kanaan zou gaan wonen. Een land vloeiende van melk en honing. lezen in nummer 13 vers 27. Het was een geschenk van God. Het was Gods plan met het volk Israël. God wilde het volk Israël leven en overvloed geven. We lezen vanaf vers 25 dat na verloop van 40 dagen dat de 12 verspieders dus terugkwamen van hun verkenningstocht. Ze brachten dus verslag uit aan Mozes en aan Aaron over hun bevindingen in het land Kanaan. En dan lezen we in vers 20 dat ze vertelden dat het een land was vloeiende van melk en honing. En dat was de positieve kant van het verhaal. Maar in vers 28 en 29 zien we dat de verspieders met allerlei bezwaren kwamen. En dan vertellen ze, maar het volk dat er woont is groot. En de steden zijn ommuurd en zijn zeer groot. En er wonen reuzen in het land. Zogezegd eenachtskinderen. En bovendien waren ze ook nog eens bevreesd voor de volken die daar woonden. De Amalekieten, de Hethieten, de Jebusieten, de Amorieten en de Kanaanieten. Kortom, de bezwaren en de belemmeringen hadden de overhand bij de 12 verspieders. Toen ze hun verhaal vertelden aan Mozes naar Aaron. En dat het land overvloeiende was van melk en honing, werd ze naar de achtergrond verdreven. Ze hadden er dus geen oog meer voor. Er woonden dus daar Enakieten. En het waren reuzen. En de verspieders, zij voelden zich als springkanen ten opzichte van hun. Dat kunnen we lezen in vers 32 en 33. En broers en zusters, hoe kunnen we deze geschiedenis nu op ons eigen leven toepassen? Als God een plan met ons leven heeft en we willen zijn weg gaan, dan moeten we ook realiseren dat de boze ook niet stil zit. Hij is de vader der leugen. Hij is de mensenmoorder vanaf het begin, zegt het woord van God. En als God werkelijk een plan met ons leven heeft en we willen zijn weg gaan, dan zal de boze ons aanklagen. Hij zal ons verstand doen verduisteren. En hij zal je wijsmaken aanklagen, klagen van, joh, kan jij dat wel? Hij is er een meester in om allerlei belemmeringen en bezwaren te laten zien. Of we gaan alles zelf verstandelijk redeneren, zonder dat we God erbij betrekken. Zodat we de dingen niet meer zien door Gods ogen heen. We gaan het dan zien door onze eigen ogen heen. Door onze beperkte menselijke inzichten. En we zien de dingen soms dan niet meer door Gods ogen heen. De boze zal ons verstand proberen te verduisteren. En moet ik eigenlijk ook denken aan mijn eigen leven. Toen ik nog in mijn geboorteplaats woonde. Ik had vast werk in de tuinbouw. Ik kom uit het Westland vandaan. Ik had niet zozeer dromen, maar ik dacht wel, ik ga het, op een gegeven moment ga ik trouwen, huisje, woontje, beestje, een gezin, enzovoort, enzovoort. En ik blijf zo in mijn geboorteplaats wonen en dan wilde ik zo lang mogelijk mijn passie blijven uitoefenen, namelijk het voetballen. En toen ik begin 20 was, kwam ik met Jezus Christus in aanraking, met het geloof. En uiteindelijk heb ik de Heer aangenomen. En dan kreeg ik steeds meer onvrede over hetgeen ik mee bezig was. Maar die dingen waar ik mee bezig was, was dat dan verkeerd? Nee, op zich was dat helemaal niet verkeerd. Maar achteraf zie ik nu, God wilde schijnbaar een andere weg met mij gaan. Vandaar dat die onvrede ook groeide. Alles werd zogezegd op zijn kop gezet. En om een lang verhaal kort te maken, ik stopte dus met mijn werk. Ik ging naar België toe om te evangeliseren. Een vriend had mij daar enthousiast voor gemaakt. En dat is onder andere, dat is al zo'n 30 jaar geleden. Na de BZ ging ik dus naar de Bijbelschool toe. En dat duurde 3 jaar. Ik ontmoette daar Anke, mijn vrouw. En toen we van de Bijbelschool afkwamen, dachten we, Heer, wat nu? Ondertussen trouwden we. Uiteindelijk groeide bij mij het verlangen om naar Limburg toe te komen. En dat liet me ook niet meer los. En uiteindelijk heb ik ook bevestigd door allerlei omstandigheden. We konden een gemeubileerd huis krijgen midden in Valkenburg. En dat zagen we eigenlijk als een stuk bevestiging, als een stuk leiding van de Heere God. Want we hadden weinig of geen geld. Het was dus Gods voorzienigheid. Ik weet in die periode dat ik allerlei vastigheden had. Zoals vast werk, mijn geboorteplaats, mijn familie en mijn hobby. En zo werd ik aangevallen in mijn gedachten. Ik zag soms kleine problemen en soms groeide dat uit tot een reuze probleem. Ik wist, ik moest Gods weg gaan en ik kon eigenlijk helemaal niet meer terug. Ik had immers alles opgegeven, alles achtergelaten. En daarom ben ik ook doorgegaan, ook omdat ik ten diepste wist, dit is Gods weg, ik moest gaan. En niet omdat ik zo heldhaftig was, helemaal niet. Maar ik wist wel dat ik door de boze werd aangevallen. De vader, de leugen, de mensen worden vanaf het begin. En dat ik dan soms te veel om mezelf ging zien. Van de gedachten die mij soms kon overvallen van, is dit echt Gods weg? En dat ik soms op de omstandigheden in me zien. En soms God daar niet bij betrok. En ik moet eerlijk zeggen, ik herkende mij hier in Mozes. Toen hij werd geroepen. Toen hij dus 40 jaar de schapen van zijn schoonvader Jethro had gehoed. En toen God hem riep vanuit de brandende braadstruik. En dat Mozes dus de opdracht kreeg om het volk Israël te gaan leiden. Vanuit Egypte, omdat ze als volk daar onderdrukt werden. Mozes moest dus het volk Israël gaan leiden door de woestijn naar het beloofde land Canaan. En Mozes moest dus naar Farao gaan en hem zeggen dat hij het volk moest laten gaan. En deze geschiedenis kunnen we dus lezen in Exodus 3 en 4. En wat zei Mozes toen tegen de Heere God? Och Heere, ik kan niet spreken. Ik ben zwaar van tong. Mozes vertrouwde dus niet op de Heere God. En hij vertrouwde ook zichzelf niet. En daar herkende ik mezelf ook in. En wat zien we dan? Uiteindelijk, aan het eind van Mozes' leven, eerst was hij een grote driftkikker. En uiteindelijk had God hem gemaakt tot de meest zachtmoedige man op deze aarde. God, die de twijfelaar, Mozes die de dingen uit eigen kracht wilde gaan doen, had Mozes gevormd en gebruikt om het volk Israël door de woestijn het beloofde land Canaan te sturen. Mozes vertrouwde dus niet op de Heere God. En daar herkende ik mezelf ook in. Dus zo herken ik ook de aanvechtingen van de 10 verspieders. Het klinkt bij mij niet zo vreemd in de oren. En die bezwaren eigenlijk, als je het gewoon goed bekijkt of rationeel bekijkt, waren ook wel aannemelijk. Ze zagen allerlei reuzen in letterlijke zin. Ze zagen allerlei volkeren als natuurlijke vijanden. Kortom, als we weten dat we Gods weg gaan, dan worden we aangeklaagd door de boze. Hij wil niet dat we Gods weg gaan, dat we gezegend worden. Er zal een strijd zijn in de hemelsgewesten. Niet een strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de hemelsgewesten. Wat we kunnen lezen in Efeze 6. En daar moeten we ons echt bewust van zijn. Het is een geestelijke strijd. Kortom, als we Gods weg gaan, kijken we dan op allerlei moeilijkheden en belemmeringen, zoals de 10 verspieders deden, of vertrouwen op de Heere God, dat Hij zal voorzien in al onze behoeften, dat Hij ons een helper zal zijn, dat Hij voor ons zal strijden, zoals God ook strijdt voor het volk Israël, dat Hij deuren zal openen of sluiten. Kortom, vertrouwen op Gods belofte. In nummer 13, vers 28 en 29 zagen we dat de 10 verspieders zagen op de belemmeringen. Maar in vers 30 zien we dus dat Caleb probeerde het volk Israël tot bedaren te brengen. Voor de onheilstrijding wat de 10 verspieders in zijn strijd hadden onder het volk Israël. Caleb vertrouwde dus op de Heere God. Hij zei tegen Mozes, laat ons gerust optrekken en het land in bezit nemen. Want wij zullen het zeker overmeesteren door de kracht van de Heer. De Heer is ons nabij. Jozua en Caleb vertrouwden dus op de Heere God. Wat we ook kunnen lezen in Numeri 14 vers 7 en 8. En daar staat, het land dat wij zijn doorgetrokken om te verspieden, dat land is buitengewoon goed. Indien de Heer welgevallen aan ons heeft, zal Hij ons in dit land brengen en het ons geven. Een land dat vloeit van melk en honing. De 10 verspieders echter zagen dus op de obstakels. En we zien ook dat de 10 verspieders een kwaad gerucht verspreiden onder het volk. Wat we dus kunnen lezen in Numeri 13 vers 31 en 32. En ze zeggen, die inwoners van Canaan zijn sterker dan ons. Het zijn reuzen die daar wonen. En die zullen ons verslinden. En we waren als sprinkhanen in hun ogen. We zien, broers en zusters, door deze onheilstijding van de 10 verspieders heen, dat het volk dus in opstand komt. En ze willen terugkeren naar Egypte. Nou, dan konden ze dat niet meer. Ze konden niet meer teruggaan. Want ze waren bang dat ze met vrouw en kinderen zouden omkomen. Dat ze verslonden zouden worden door al die reuzen die daar woonden. En broeders en zusters, we kunnen ons afvragen, naar wie luisteren we als we een bepaalde weg moeten inslaan? Zijn het dan de mensen die het alleen rationeel zullen benaderen en dus niet met God rekening houden? Of luisteren we naar mensen die niet alleen rationeel zullen beredeneren, die ook hun verstand gebruiken, maar die daar ook God bij betrekken? Dat Hij soms veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Dat God daar boven staat, boven al die omstandigheden, boven al die obstakels, en dat God kan voorzien. Luisteren we daardoor naar die mensen die het ten diepste van God verwachten. En we zien dan in nummer 14, als Jozua en Caleb ervoor gepleit hebben, ten opzichte van het volk Israël, om op te trekken naar Canaan, omdat het daar buitengewoon goed was, dat het een land was van melk en honing, en dat ze de inwoners van Canaan niet moesten vrezen, omdat de Heer met u mee zou gaan, dan zien we dus dat ze Jozua en Caleb wilden stenigen. Het volk reageert dus furieus ten opzichte van Jozua en Caleb, uit pure angst dat ze het niet zouden overleven. Broeders en zusters, we moeten dus ook niet vreemd opkijken als we de weg van de Heer willen volgen. Dat we dan ook tegenstand zullen ervaren. Het is niet alleen de strijd in de hemels gewesten tegen vlees en bloed, maar dat we bijvoorbeeld dan ook tegenstand zullen ervaren bij onze familie, die ons daar niet in kunnen volgen, die de Heer niet kennen. Dat we vrienden kunnen verliezen. Dat we niet meer voor vol worden aangezien van Jodis die God wijs. Die leven in de zevende hemel. Ja, allerlei verwijten zullen dan krijgen. En ten diepste is het ook een confrontatie tussen licht en duisternis. Het is lijden om zijn naams wil. Omdat we dus Gods weg willen volgen, zijn weg willen gaan. En daar moeten we ons ook bewust van zijn. En broers en zusters, eigenlijk, als je deze geschiedenis goed beschouwt, is het eigenlijk ongelooflijk dat het volk Israël niet op de Heere God vertrouwt. Want had de Heere God hen niet bevrijd van de slavernij in Egypte? Nou, had de Heere God 10 plagen over het Egyptische volk had laten komen. De farao leek niet te vermurven. Maar uiteindelijk, na de 10e plaag, liet hij dus het volk Israël gaan. Omdat zijn eerstgeborene zoon was omgekomen, die bestemd was voor de troon. En die dus was gedood door die 10e plaag. En dat allereerst geborene in Egypte, maar ook allereerst geborene van het vee ook stierven. En omdat er luid geween en gejammer was in Egypte, ging uiteindelijk de farao overstag. En dat zien we, als het volk Israël dan optrekt, dat de Heer God voor hen uitgaat. En overdag gaat dat dan gepaard via een wolkkolom, en 's nachts gaat dat gepaard met een vuurkolom. En de Heer God trekt zo voor het volk Israël uit. En dan zien we dat God hen leidde door de schaal zijn heen. En ze bevrijden hen van Egyptische onderdrukking. En farao die hen achtervolgde, die er spijt van had gekregen dat hij het volk Israël had losgelaten. Farao kwam dus om in de schaal zijn. En ze verdronken daar. En God had het volk Israël bevrijd van de onderdrukking van het volk Israël. Door de grote dalen in het verleden had het volk beter moeten weten dat God een almachtig God is. Dat hij veel meer kan doen dan we bidden en beseffen. En dat hij het volk Israël op een wonderbaarlijke wijze had bevrijd. Nu als we dit dus toepassen op onszelf. En God laat ons soms een nieuwe weg zien. Zien we dan op de belemmeringen, op de moeilijkheden, zoals de 10 verspieders deden, of hebben we het geloof van een Jozua en een Caleb, dat God ons een helper zal zijn, en dat hij in al onze behoeften zal voorzien, soms op een wonderbaarlijke manier. En dan is het soms goed om terug te kijken naar wat God in ons verleden heeft gedaan, en om dat te overdenken. Hoe God ons soms in moeilijke tijden heeft heen geleid. Soms op een wonderbaarlijke manier. En dat hij toen heeft voorzien dat hij er toen ook was in die moeilijkheden. Zo had het volk Israël ook kunnen denken. Terugziende op het verleden. Hoe God hun beschermd had en bevrijd had van de Egyptische onderdrukking. Maar we moeten echter ook realistisch zijn in die zin. We hebben dus dromen die we soms van jongs af aan hebben gehad, die vervuld worden. Maar er zijn ook dromen die dus niet vervuld worden. Waarom? Omdat God precies weet wat goed voor ons is. Hij kent en doorgrondt ons. Hij weet het beste wat we nodig hebben. Larry Crabb is een Amerikaanse schrijver. En hij heeft een prachtig boek geschreven met de titel Gebroken Dromen. En als je dit boek leest, dan komt het er in feite op neer dat de Heere God soms dromen, en ik zeg soms dromen, in duigen laat vallen. Met als doel dat het in eerste instantie niet zozeer gaat om de zegeningen die we van God ontvangen, dus de aardse zegeningen, wat dus God voor het volk Israël, maar dat het diepste gaat om hemzelf, de rijkdom die we hebben in hem. Dat iedere christen geroepen is om gemeenschap te hebben met de Heer Jezus Christus. Dat we kunnen lezen in 1 Korinther 1 vers 9. Dat we in hem leven en overvloed hebben. Dat we de volheid hebben verkregen in hem. Om zo die overvloedige genade en krachten mogen ervaren in hem. En die genade is ons genoeg. En als we bijvoorbeeld 2 Korinthe 6 vers 1 tot 10 lezen over het dienstwerk van Paulus, dan komen we tot de conclusie dat het leven van Paulus op het eerste gezicht bepaald niet florissant was. Want hij had in zijn bediening gevangenschappen meegemaakt. Verdrukkingen, noden, benauwdheden, nachten zonder slaap. Wat we kunnen lezen in 2 Korinthe 6, et cetera. En dat hij dan uiteindelijk zegt in 2 Korinthe 6 vers 10, ook al zou ik niets hebben, toch bezit ik alles. Waarin? In de Heer Jezus Christus. In hem zijn we schatrijk. In hem hebben we de volheid. Broeders en zusters, ik raak er ook steeds meer van overtuigd dat die gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Het lezen van zijn woord en dat toepassen van Gods woord op ons leven. Dat we daarin geworteld en gegrond zullen raken. Dat het woord van God ons vormt en ons opbouwt en bemoedigt. En ook het gebed dat we hem mogen loven en prijzen en groot maken. Maar ook de voorbeelden die we mogen opzetten voor elkaar soms. Dat maakt een mens ten diepste gelukkig. De vreugde des Heren is onze kracht. Door middel van woord en gebed. Door te wandelen met hem. En dat is onze rijkdom. En juist vanuit die gemeenschap met hem kunnen we genieten van de dingen die hij geeft. Het staat zo mooi verwoord in Prediker 2, vers 25. Waar staat: wie kan eten en drinken? En wie kan iets genieten buiten hem om? Met andere woorden, ten diepste kunnen we echt genieten van de dingen die hij geeft. In relatie met hem. Wat we verkregen hebben uit zijn hand. Zoals eten, drinken, genieten van de prachtige natuur, van muziek, van creatieve dingen, van sport, van je werk, etc. En de dingen die hij geeft, moeten echter geen doel op zich worden. Dat we ons hart daar niet op zullen zetten. Want het is altijd in ondergeschikt belang. Maar dat we zullen jagen naar het doel der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Wat we kunnen lezen in Filippenzen 3. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is de beste weg. Bewust wordend van zijn vergeving, van zijn genade, van zijn overvloed en van wie we mogen zijn in hem. Dat is de basis. Van daaruit zullen we ook zijn zegen mogen varen. Van de dingen die hij ook geeft. En zo hebben we, broeders en zusters, in ons leven met vervulde en met onvervulde dromen te maken. En ook met gebroken dromen. Maar soms moeten we in ons leven nieuwe wegen inslaan. Of we mogen op de weg blijven die we altijd zijn gegaan. En dat is voor ieder persoonlijk. God heeft met ieder zijn weg. In al deze omstandigheden mogen we weten dat de Heere God, dat hij erbij is. Hij is onze helper. Hij omgeeft ons van achter en van voren. Hij heeft zijn leven geofferd voor ons, waar we straks ook mogen gedenken met de mate des Heren. En dat we vanuit die opstandingskracht ook mogen gaan leven. In hem hebben we leven en overvloed. De vreugde des Heren is onze kracht. En dan zullen we ook, zoals het volk Israël dat ervaren in de tempel, een stuk heerlijkheid van de Heer mogen ervaren in ons leven. Vaak is het een fragmentarische heerlijkheid, wat eigenlijk een voorbode is als we de Heer in volle heerlijkheid zullen ontmoeten. Hem zij geloofd en geprezen zijn grote naam. Amen.